Nou, ja. Daar waren ze kwaad ja. over, ja, ja, de ChristenUnie. Ja. Oei.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
We zijn in ieder geval tegen elke dag regen. En dan gaat de zon schijnen en zegt, nou, dat heeft zeker toch wel goed geregeld. Ja.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, en dan zijn we weer met een nieuwe Afhameren. De eerste van 2023. Wouter, ja,
het goeiedag.
Goeiedag, goeiemorgen. We zouden natuurlijk eigenlijk weer beginnen misschien als de Tweede Kamer terugkeert van reces. Maar er zijn weer zoveel ontwikkelingen dat we dachten, we plakken er een extra weekje aan vast. En bovendien kon ik eigenlijk ook niet wachten om weer een politieke podcast op te nemen.
Nou, ja. Daar geloof ik helemaal niets van.
Om jou weer te zien.
Terwijl je druiven zat te eten en biertjes zat te lurken op een strand ergens ver hier vandaan.
Ja. Ja, dat klopt,
je echt niet te fantaseren of dat je afhameren weer ging doen? Ik in ieder geval niet.
Nee,
bij mijn biertjes en bij mijn gelurk.
Ik moet wel zeggen dat ik na het WK voetbal wel even de deur hard achter me dicht heb getrokken. Maar als je dan weer terugkeert in het land, dan gaat de politiek toch al vrij snel weer natuurlijk onderdeel uitmaken van je leven. En we moeten maar meteen even beginnen. Er is heel veel te bespreken. We hebben natuurlijk Grapperhaus die ernstig bedreigd wordt. We hebben natuurlijk de asieldeal die onder grote druk staat. We hebben Rutte die op bezoek gaat bij Biden. Wie weet wordt het net zo spraakmakend als toen met Trump. Hè?
Hij heeft wat tijd in zijn agenda voor Rutte vrijgemaakt. En ook een hele interessante, maar ja, daar gaan we het misschien al over hebben. Misschien moet ik dat nog niet doen. Maar de Financial Times nog een interessante beschouwing over wat hij daar precies komt doen. Eentje die ik in Nederland nog niet hoorde.
Oké.
Dus daar moeten we het zo maar even over.
Dat is een mooie teaser in ieder geval, Wouter. Moeten we nog even iets met de chit-chat of gaan we gewoon meteen met de zegers beginnen?
We zitten dus nu in een andere studio.
Dat is goed om te vertellen, ja.
Met een camera ook.
Ja.
Kijk daar nu heel eng naar. En,
nou, kijk maar uit.
En jij bent heel bruin. Ja. Dat is ook heel erg, natuurlijk. Ja. En chit-chat. Ja, nou ja, we hebben wel weer zin. Ik realiseerde me wel weer. Dacht daar gisteravond nog even aan voordat ik in slaap viel. Dat hoe belangrijk het is om af en toe even lekker weg te gaan. Dat je dan je hoofd leeg maakt en weer met nieuwe energie kan beginnen. En die heb je ook wel nodig. Want het wordt ook weer een druk, zeker een druk half jaar met statenverkiezingen. En nog een visite die ik moet doen voor het werk richting Caribisch Nederland. Mm-hmm. Waar de koning en de koningin samen met de kroonprinses naartoe gaan over twee weken. Dus we gaan weer op locatie. Nou, we weten wat voor moois dat de vorige keer
opgeleverd. Ja, dan krijgen we prachtige verbindingen natuurlijk weer. Ja. Op lange afstand, waar jij om 1 uur 's nachts, of wat was het voor jou toen?
Ja, en dat wordt straks dus Bonaire en Curaçao, waar de podcast vandaan komt. En nou ja, dan gaan we eens kijken of daar inderdaad de podcast net zo traag overkomt als het leven daar gevierd wordt.
Nou, we gaan het zien, Laten we meteen even beginnen met Gert-Jan Segers. Dat is natuurlijk toch een politicus die zeer gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Wel ook, dat tenminste als je naar de reacties kijkt. Hij heeft zijn vertrek per direct ook aangekondigd. Was je erdoor verrast?
De timing wel een beetje. Hè. Het is toch. We hebben wel een paar jaar lang hebben we de rekening mee gehouden dat rond recessen, en zeker rond het kerstreces, er verrassingen kunnen zijn. Halsema is ooit bijvoorbeeld weggegaan. Ik geloof de eerste dag van het kerstreces, een aantal jaar geleden, als leider van GroenLinks. Toen kwam Jolande Sap. Mm-hmm. En nu eigenlijk de laatste dag van het reces van de Kamer, het kerstreces van het 2022-2023, dat Gert-Jan Segers zegt dat hij weggaat. Hoewel je ook wel dacht van hij zit er al een tijdje.
Ja.
Het gaat natuurlijk nu heel erg over zijn tijd als partijleider, als opvolger van Arie Slob. Maar hij was daarvoor gewoon Kamerlid. En zelfs, ik kwam het in het archief nog tegen, want we hebben af en toe, dat is wel leuk, Telegraaf natuurlijk een indrukwekkend archief.
Ja.
Maar ook gewoon een soort rommelhok hadden we, waarin allerlei oude boekjes lagen en smoele boekjes van de mensen die ooit de Tweede Kamer hadden bevolkt. Waaronder bijvoorbeeld Edith Schippers als medewerker met oorbellen zo groot als schoteltjes. Heb ik ook nog een leuke foto van in mijn telefoon. Maar dus bijvoorbeeld ook eentje van Gert-Jan Segers.
En, we gaan terug naar het jaar.
Ja, ik zal hem jou even laten zien. De camera die kan natuurlijk. Ik laat hem nu naar de camera zien die we hebben. Ik weet niet of hij kan inzoomen, dat kan vast niet.
Nee,
maar ik laat hem even aan jou
leuk,
zien.
Ja.
Dan heeft hij nog haar.
Ik pak nu even de telefoon van Wouter. Ja, Gert-Jan Segers, beleidsmedewerker onderwijs, cultuur en wetenschappen, welzijn en sport. Nou,
ja,
hij is in feite ook niet zo heel veel veranderd.
Behalve dat hij geen haar meer heeft.
Nee. Maar dezelfde integere blik in de ogen, zullen we maar zeggen.
Ik vond hem eigenlijk wel een beetje stout. En ik moet je ook zeggen dat ik toen ik hem leerde kennen als Kamerlid, was hij ook best wel stout. Hij was best wel rap van de tongriem gesneden. En zocht ook de confrontatie, ook wel eens met ons. Dat hij schande sprak over wat de Telegraaf u had geschreven en zo. En als partijleider heb je toch een wat andere rol. En toen is hij toch wat... Wat gematigder geworden. Ik denk ook een goed Kamerlid. Ik denk wel echt dat de ChristenUnie onder zijn leiderschap... Een volwassen partij is geworden. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen dat zijn ze geworden op het moment dat ze in Balkenende 4 gingen regeren onder het leiderschap van André Rauwvoet. Maar je merkte toen dat de ChristenUnie een partij werd die toch het derde wiel aan de wagen was. Terwijl de dienst werd uitgemaakt door PvdA en het CDA, die elkaar de hele tijd de tenten uitvochten. En in Rutte 3 en ook in Rutte 4 zijn zij, ook al zijn ze veel kleiner dan bijvoorbeeld de VVD of D66... wel een gelijkwaardige partner zijn die ook af en toe hun stempel heel effectief weten te drukken op het regeringsbeleid. Je hoort nu veel gejammer ook vanuit de ChristenUnie en ook in de interviews die ik las van die had gegeven van ja, we zijn niet een partij die moet regeren of zo. Ja. We zijn daar niet mee getrouwd, zullen we maar zeggen. Dat heeft volgens mij vooral te maken met het feit dat ze in het vorige kabinet overwerkt raakten. Omdat de verantwoordelijkheid zo groot is natuurlijk nu opnieuw. Een kleine fractie, kleine groep medewerkers dus. En je gaat eigenlijk over het hele regeringsbeleid. Dat laten we wel wezen. Een coalitiefractie stuurt en regeert ook met het kabinet mee natuurlijk. En niet alleen maar in de Tweede Kamer. Dus dat was vooral de motivatie om bij de afgelopen formatie te zeggen...
Je kunt nu even gewoon, niet.
Nu even niet. Iemand anders kijken. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk in de politiek om het verwerven van macht. Omdat je die macht wil inzetten om de idealen van jouw partij, van jouw kiezers te verwezenlijken. Dus ik geloof nooit zozeer in, we hoeven allemaal niet zo nodig. Uiteraard, nee. Ja, je wil natuurlijk wel aan de knoppen van het landsbestuur zitten. Het moet alleen wel behapbaar blijven. En daar had die partij de afgelopen jaren wat moeite mee. En daarom gingen ze tegen heug en meug weer akkoord. Met nieuwe regeringsverantwoordelijkheid. Maar... ik denk wel onder Segers de ChristenUnie een partij is geworden die inderdaad als een soort betrouwbaar vast ankerpunt van regeringsverantwoordelijkheid kan dienen op het moment dat ze getalsmatig nodig zijn.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk vooral de crux, hè, want het is een kleine partij. Op het moment dat er ooit 2 of 3 grote partijen weer ontstaan, zoals we dat hebben gezien in Rutte 2 met de VVD en PvdA, dan is de relevantie van de ChristenUnie ook een stuk minder. Maar de laatste jaren door de versnippering zie je dat bepaalde kleine partijen extra veel gewicht in de schaal kunnen leggen, omdat er met hen afspraken te maken zijn.
Maar er wordt wel vaak gezegd van ja, je gaat een avontuur weer voor 4 jaar aan. Hij gaat nu Bikker, de opvolger, inwerken eigenlijk. Dat wordt dan gezien als een mooi moment, want dan kan je rustig daar naartoe groeien. Aan de andere kant kan je zeggen van ja, maak gewoon je termijn af.
Ja, en dat is ook iets wat ik ook wel hoorde vandaag. Van het is toch kiezersbedrog, want je wist al dat je zou stoppen. Je wist zelfs al toen je op de lijst ging staan, gaf hij toe dat hij alleen maar het nog een keer zou willen doen als hij zich zeker had vastgesteld voor zichzelf dat er ook een opvolger tussen stond in de fractie op de kandidatenlijst. Maar ja, ik ben daar zelf toch wat milder over. Ik vind wel dat als mensen... Ik liet je net die foto zien. Toen was hij nog medewerker.
Ja.
Dan hebben we het echt over...
En ja, dat wil ik nog vragen, ja.
Ja, ik denk 25, 30 jaar geleden of zo. Ja,
ongelooflijk, hè?
Ja, en je ziet wel vaker natuurlijk dat mensen... Ja, een tijdje in Den Haag werken, dan weer weg zijn. Dan weer terugkomen, ook bij de ChristenUnie. En Zendeling had hij het ook nog over in zo'n interview. Wel meer mensen die een tijdje dan weer weg van het toneel verdwijnen en dan weer terugkeren om een functie in de Tweede Kamer of in de Senaat of in het kabinet of zo te gaan bekleden. Maar wel al hele lange tijd rondliep. Net als Halsema dat deed. Net als Arie Slob dat deed. Net als Sybrand Buma dat deed. Pechtold. Allemaal mensen die heel lang zijn gebleven. Khadija Ariep natuurlijk onder wat minder gezellige omstandigheden. En dan denk ik wel bij mezelf van ja, het is de facto kiezersbedrog. Want je hebt om het vertrouwen van de kiezer gevraagd. Maar voor mensen die hun nek dusdanig hebben uitgestoken. Ik bedoel, als Wilders er morgen mee zou stoppen, zou je ook niet zeggen van nou,
nee,
schande, je termijn afmaken. Want die man die zit er ook al 199 jaar.
Hij gaat berusting vinden in de woestijn. begreep ik ook. En hij gaat een boek schrijven over zijn ervaringen in de politiek. En hij gaat dus ervoor zorgen dat de ChristenUnie in rustig vaarwater de toekomst in kan. Ja. Opmerkelijk in het interview, het afscheidsinterview wat hij in NRC Handelsblad gaf, is dat het ook ging over de vorming van kabinet Rutte 3. En toen was hij toch wel kritisch ook op Alexander Pechtold en ook op Buma over de manier van politiek bedrijven. Ik geloof dat hij er zelfs Borgen bij haalde, het politieke spel spelen. Pechtold puur theater, naspelen wat je ziet in de Deense politieke dramaserie Borgen. En daar houd ik niet van. Het ging toen over volgens mij dat Pechtold eerst de ChristenUnie van zich afduwde. En ja, later werden ze toch tot elkaar veroordeeld.
Dat is het toneelstukje bij Garuda, hè, dat toen die goedmakingslunch of wat was het, diner zou zijn. En dat daar toen de hele pers was verzameld door D66... Ja. Om daar verslag van te doen. Ja, natuurlijk Pechtold, hè. Toch de drama queen, vaak genoemd ook door vriend en vijand in Den Haag. Iemand die het van politiek ook theater maakt. En politiek is natuurlijk ook theater voor een belangrijk gedeelte. En de ChristenUnie werd daar hardhandig mee geconfronteerd. Inmiddels is ook de ChristenUnie wel, ja, voldoende toegerust om zich met enig theater uit te rusten op het moment dat dat nodig is. Ik moet even denken aan de jongste schermutselingen over de asieldeal. Hè? Toen Gert-Jan Segers ook bij zijn, ik geloof bij een of andere ingelast partijcongres, partijraad, toch ook, ja, dat het toch maar amper te dragen was, maar nog net kon. Dat ging toen over die nareisbeperking, ja. waar we het zo misschien nog even over zullen hebben. En dat hij op zijn congres vervolgens zei van, ja, als VVD of CDA pestmaatregelen willen, ja, voor vluchtelingen, dan gaan wij niet akkoord. En dat is natuurlijk net zo theater, want het is niet zo dat VVD met de verantwoordelijkheid die men heeft en ook met Rutte aan het roer, zo met elkaar gaat zitten denken, hoe kunnen we vluchtelingen pesten? Het is natuurlijk niet zo. Men heeft een probleem gesignaleerd met betrekking tot de instroom, te veel mensen, de opvang werkt op dit moment niet naar behoren. De opvangcapaciteit is niet aanwezig. Dus ja, nood breekt wet, we moeten iets doen om het een beetje te dempen. Maar dat is niet omdat we het zo leuk vinden om mensen die voor oorlog zijn gevlucht, nee, te pesten. Dus dat is een heel makkelijk iets wat je vervolgens aan je achterban kan beloven.
Van, mooi frame, hè, natuurlijk. Ja,
ja, kijk, ik sta voor mijn zaak, terwijl je eigenlijk al weet dat VVD ook niet met zo'n maatregel zal komen. Of in ieder geval dat niet de eindstreep zou halen, omdat je in een coalitie, weet je, dus het is, zo probeer je natuurlijk aan je, ik vond het eigenlijk heel slim. Ik dacht, ja, dit is wel echt de ervaren politicus, ja, die een soort valse tegenstelling creëert. Zo van, we zijn in ieder geval tegen elke dag regen.
Ja.
En dan gaat de zon schijnen en zegt, nou, dat heeft zeker toch maar goed geregeld.
Ja. Ja.
Dus dat is, ja, dat is dan, dan denk ik van, slim, soms ook nodig, hè? Want we zagen toen ook interviews. Bij Nieuwsuur zag ik een of andere boze ChristenUnie-lid uit de provincie die dan zegt, ja, dan denk ik, Gert-Jan, je moet dit en je moet dat. Ik denk, ja, als je dat soort mensen, als je die kikkers in je partij weer in de kruiwagen wil, dan moet je af en toe ook met wat grootspraak en overdrijving proberen een soort werkelijkheid te creëren. Iets wat overigens andere partijen ook doen.
Net zoals D66 dat natuurlijk ook moest doen om hun profiel scherp te stellen tegenover het eventueel in zee gaan met de ChristenUnie. Ja. Wat natuurlijk heel pijnlijk is als het gaat over bepaalde ethische thema's.
Ik weet nog hoe Ollongren, die was toen nog wethouder in Amsterdam. Die werd toen door Pechtold naar het Buitenhof gestuurd om te zeggen dat het allemaal zo moeilijk was om met de ChristenUnie in zee te gaan.
Ja.
Terwijl ze ook wel wisten dat daar waarschijnlijk op uit zou draaien. Alleen ja, door dat maar veel beetje uit te stralen aan de achterban, dat dan met ach en wee en veel pijn en moeite gebeurt, ja, neem je je achterban ook mee in de aanvankelijke terughoudendheid of twijfel.
Ja, nog één puntje misschien over Segers. Het was natuurlijk in dat hele functie elders drama. Uiteindelijk ook de uitspraak van Segers van, ja, niet meer met Rutte. Zijn er wel klaar mee.
Ja, en je weet ook de uitspraak die dat weer ontlokte bij de VVD.
Nou, we zullen het straks nog wel even zien. Of welke strekking was
Fari
dat?
Segers.
Oh, Fari Segers.
Fari Segers. Ja, 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 ja. Nou, ja, daar waren ze kwaad,
ja,
over.
Ja, ja,
de ChristenUnie.
Ja.
Oei, 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 oei.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel. En dat gaf hij geloof ik ook tot toe. Dat is wel een grote fout geweest van hem. Hij heeft dat destijds niet goed gedaan. Het was natuurlijk ook een hele merkwaardige politieke tijd op dat moment. Maar je zag toen dat hij eigenlijk voor de troepen uitliep. Dat hij eigenlijk zei, we willen niet meer met Rutte. Rutte moet maar weg, anders doen we niet mee. En dat bij de ChristenUnie-achterban, maar trouwens ook bij andere achterbannen van politieke partijen. Ik weet bijvoorbeeld vanuit de PvdA was er ook verzet. Dat mensen zeiden van nou, het is allemaal niet goed gegaan en onbehoorlijk en bla bla bla. Maar hij is wel de minister-president. Hij heeft ook dingen laten zien waar Nederland misschien wel beter van is geworden. En om die man van de ene op de andere dag bij het grof vuil te zetten, dat gaat wel heel hard. Even los van dat je onder allerlei voorwaarden natuurlijk kan bereid zijn om mee te regeren. Dus dat heeft hij weer moeten inslikken uiteindelijk, Segers. Ook na verzet uit eigen kring. En dat geeft hij dan ook wel toe. Dus dan zie je ook wel, daarom is tot in die verklaring van hem ook van, ik paraphraseer even, met hoogte, maar ook dieptepunten of ook met dalen. Toen dacht ik, ja, dit was wel zo'n ding. Ja, je hebt je partij twee keer in de regering gekregen. En hoe je het ook bent of verkeerd, dat is echt voor de politiek, voor de klassieke benadering van hoe politiek bedreven moet worden. Niet vanaf de zijlijn, maar aan de bal, aan de knoppen. Je macht uitoefenen en het landsbestuur vormgeven, is dit echt een uitglijder geweest destijds. Ja. Om zo snel dat te roepen en dan vervolgens ook door je eigen achterban op gecorrigeerd te worden.
Nou, terwijl je al voelde van, nou, we moeten nog maar zien hoe dit gaat aflopen natuurlijk. Want het was natuurlijk heel ongewis hoe het verder zou gaan. En de ChristenUnie dat die zo sterk.
Nou ja, en ook omdat je jarenlang hebt meegeregeerd met Rutte en kennelijk. En dat weten we, dat werd toen ook wel ook in de coalitie gezegd. Rutte ook heel vaak ook de mensen van de ChristenUnie heeft geholpen en verdedigd. Ja. Het was nou niet zo dat het ministerschap van Landbouw van Carola Schouten nou zo'n groot succes was.
Nee.
Laten we wel wezen. Arie Slob heeft het ook niet altijd even goed gedaan, denk ik, als minister van voor onderwijs en media destijds. Dus dan ging Rutte ook voor die mensen het opnemen en hen verdedigen. En dan van de een op de andere dag zien dat iemand het kleed onder je probeert vandaan te trekken. Dat leidde bij de VVD en ook bij Rutte toen ook wel tot op. En ik hoorde Rutte, toen ik hier naartoe reed, net ook op de radio een eerste reactie geven. Ik denk bij het naar binnen gaan van de ministerraad. We waren vandaag even eerst een uurtje in het Mauritshuis om het jaar te openen. Dat je wel heel belangrijk. Heel om ook de neus in de coalitie dezelfde kant op te krijgen. En dat je wel aan de toonzetting van Rutte hoort dat hij het weliswaar vergeven heeft, maar nog niet vergeten is.
Wat er dus ik zit te denken, past daar nog een mooie Bijbelse tekst onder of niet? Dat weet ik niet.
Ja, dan zit je bij mij het verkeerde adres.
Je had het al even over, dat kunnen de luisteraars ongetwijfeld nog in een reactie laten weten. Bij mij ben je daarbij ook een beetje aan het verkeerde adres. Je had het al even over de asieldeal, Wout. Ja, ik zat vanochtend me zo een beetje in te lezen. Natuurlijk best wel veel gebeurd ook weer die afgelopen weken. En toen dacht ik van ja, hoe moet die asieldeal er eigenlijk uit gaan zien?
Je hebt dus de asieldeal van augustus.
Ja, inderdaad.
Daar is onder andere in afgesproken dat er dus die nareisbeperking zou komen. En daar werd min of meer men sprak het een beetje tegen dat het in ruil was. Maar de dwangwet die kwam min of meer voort uit die asieldeal van augustus. Namelijk dat gemeenten konden worden gedwongen om migranten op te vangen. En dan tegelijkertijd partijen als de ChristenUnie D66 zouden accepteren dat er min of meer een buffer zou worden gecreëerd tussen de mensen die hier naartoe mochten komen. En de nareisbeperking was niet van die mensen mogen hier nooit naartoe komen. Nee, de boel werd met 6 maanden uitgesteld om de diensten, de IND, de COA, de opvangcapaciteit ook op orde te krijgen. Zorgen dat er voldoende huizen zijn voor mensen die hier naartoe komen. En niet automatisch op het moment dat iemand is toegelaten zijn hele gezin kon laten overkomen. Omdat dat ook weer allemaal extra werk kostte. Dus, maar die mensen zouden uiteindelijk wel mogen komen. En op het moment dat die 6 maanden voorbij zouden zijn, dan zouden die mensen alsnog mogen komen. Of er nou plek was of niet. Kortom, het was meer uitstel van executie dan dat het een echte beperking zou zijn. Hoewel dat woord het wel een beetje.
Hè?
Ja, dat woord wel een beetje impliceert. Dat is dus door de rechter nu op allerlei mogelijke manieren van tafel geveegd. Maar ja, in Den Haag, we zijn weer een paar maanden verder. En waar eerst de focus nog heel erg lag van oh, ach en wee. En trekt de achterban van de VVD het wel als gemeente verplicht worden. Nou, dat was uiteindelijk op het congres was daar een ruime meerderheid voor. Onder de belofte of overtuiging dat Rutte en de VVD-fractie en de VVD-bewindspersonen ervoor zouden strijden om de instroom terug te brengen. En dat is eigenlijk maar de nieuwe asieldeal die dan moet voortkomen. En nou ja, we hoorden daar in december al veel skepsis over. Vanuit het ministerie van Justitie die wetten allemaal moet maken. Het is namelijk niet zo makkelijk om in ieder geval de asielinstroom aan te pakken. Je kan veel eerder waarschijnlijk aan knoppen draaien als bijvoorbeeld gaat om het hier naar Nederland toe laten komen van studenten die het hoger onderwijs overspoelen en ook een beroep doen op allerlei faciliteiten. Daarmee wil men, en daar kan je wat makkelijker aan knoppen draaien, maar je hebt eigenlijk Europa nodig en het bewaken van de Europese buitengrenzen en het uitvoeren van de bestaande afspraken zoals de Dublin, op het moment dat je ergens asiel aanvraagt of ergens binnenkomt in een land, dat je daar ook asiel aanvraagt en niet gaat shoppen in heel Europa.
Ja.
Weet je, dus het nakomen van bestaande afspraken nogal belangrijk is en een startpunt is om iets aan de beperking van de asielinstroom te doen in Nederland. Daar is veel skepsis over. Erik van den Burg, die zien we vooral veel in het buitenland met allerlei andere regeringen praten over hoe ze... daar de neus dezelfde kanten op kunnen laten staan. Maar dat hebben we destijds Geert Leers in Rutte 1 ook al zien doen. Die op aandringen van de PVV natuurlijk ook een streng asielbeleid voor elkaar moest boksen. En daar eigenlijk niet in slaagde, omdat in Europa de prioriteiten soms ook gewoon anders liggen. Dus daar was veel sceptisch over, maar deze week natuurlijk het eerste signaal dat het nu naar het hoogste niveau wordt getild. Namelijk met de aanwezigheid van de twee partijleiders, of de drie partijleiders van de drie grootste partijen in het kabinet. Namelijk Rutte, Kaag en Hoekstra, die zich dan laten informeren. En ik heb wel eens aan een van hen gevraagd van wanneer gaan jullie je er eigenlijk mee bemoeien? En diegene zei mij toen, nou, op het moment dat er een stuk ligt. Nou, ik veronderstel dus dat er inmiddels een stuk ligt waarvan ik denk dat het een keuzemenu is van wat moet er gebeuren, wat is het probleem en hoe zou je het probleem kunnen oplossen. En dan hoor je vanuit D66 heel nadrukkelijk toch de focus op arbeidsmigratie en niet zozeer om het algeheel beperken daarvan, maar meer om daar selectiever in te zijn. Welke arbeidsmigranten kunnen we in Nederland goed gebruiken en welke hebben weinig, het klinkt wat cru misschien, maar wat toegevoegde waarde. Mm-hmm. Daarbij viel al enkele maanden geleden al heel nadrukkelijk het werk in de kassen. Wat levert dat Nederland dan uiteindelijk op? Dat zijn overigens veel mensen volgens mij uit Oost-Europa die gewoon mogen werken, maar vaak onder erbarmelijke omstandigheden worden gehuisvest. Maar uiteindelijk in kassen werken waar de hele dag lampen aanstaan om dingen te laten groeien en de rest van de wereld te voeden. Je kan je vanuit D66 oogpunt ook wel een beetje voorstellen dat als men klimaat hoog in het vaandel heeft staan, het aanzetten van warmtelampen in tijd van ook energietransitie misschien allemaal niet zo handig is. Dus dan ga je die partijpolitieke koers min of meer verbinden met dit. En dan ga je op die manier kijken naar een probleem. Dat je denkt, oké, als we dan wat gaan doen, dan doen we dat wat een beetje in ons politieke straatje past.
Maar drijf je dan niet weg van de kern en los je daarmee daadwerkelijk De asielinstroom op?
Nou ja, de vraag
als je
is natuurlijk
koppelt aan de kas. Ja, tuurlijk zal dat ook een wezenlijk deel zijn van de instroom.
Ja, de vraag is natuurlijk, wat is de kern? Hè? Rutte heeft geroepen asielmigratie op zijn congres. Maar de instroom gaat veel breder dan alleen asiel. Het gaat over arbeidsmigranten. Het gaat voor een deel ook over natuurlijk Oekraïnse vluchtelingen die hier of blijven of tijdelijk zijn, maar in ieder geval werken. En je hoort ook weinig geklaag in de samenleving momenteel over welke puinhoop Oekraïners van Nederland aan het maken zijn. Integendeel, je hoort juist dat je veel mensen bijvoorbeeld in de horeca tegenkomt die uit Oekraïne zijn gekomen of in hotels werken en die nu hier gewoon aan het werk zijn en geen problemen zijn voor zover we nu zien met dingen als integratie of omgangsvormen, wat dan ook. Wat je op andere mensen uit andere landen natuurlijk af en toe of vrij nadrukkelijk wel ziet gebeuren. Maar D66 heeft heel duidelijk gemaakt, het gaat ons niet zozeer alleen om asiel, of het gaat ons misschien helemaal niet om asielinstroom. Het gaat ons om, als we er naar kijken, moeten we er breder naar kijken. Moeten we dus het probleem in kaart brengen. Hoeveel mensen komen hier naartoe? Wat is hun achtergrond? Hè? Is dat 80% asiel? Of is het misschien maar 10 of 14% asiel? En is die grote instroom en komst van mensen, in 2 jaar een stad zo groot als Leiden, geloof ik, komt dat ook uit andere je hebt ook liefdesmigratie bijvoorbeeld. Nou, daar willen ze niks aan doen. Dus als je je bruid of bruidegom uit een ander land weet te ontmoeten, wil halen. Ik denk gelijk een postorde bruid nu, maar het is natuurlijk wel wat breder.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook een aspect. Kortom, men wil dat eerst in kaart brengen en dan vervolgens kijken van oké, waar kunnen we überhaupt wat aan doen? En ik zie nog steeds wel een kwetsbaarheid als het gaat om die nadrukkelijke belofte van Rutte. We hebben er ook naar gevraagd in het kerstinterview natuurlijk, hadden. Dat hij ook nadrukkelijk zei van ik heb dat niet voor niks gezegd en ik vind dat ook echt en ik wil dat ook echt toch een beetje de spierballen laten rollen van ik ga dat ook wel echt realiseren. Je hoort dan niet zozeer voor de statenverkiezingen. Maar hij moet wel echt wat laten zien op dit vlak. En we horen daar ook vanwege dus die Europees rechtelijke beperkingen, vertragsrechtelijke beperkingen, nu de uitspraken van rechters en met betrekking tot de nareisbeperking, dat je wel van alles kan willen in Den Haag, maar dat het allemaal niet zo makkelijk gaat.
Ja, en Europees is het toenertijd met die Turkije-deal gelukt, na heel veel bloed, zweet en tranen. Maar de vraag is of hij dat natuurlijk weer voor elkaar kan krijgen.
Dat was ook wat hij in dat interview ook heel nadrukkelijk
als prestatie,
zei,
hè?
Ja, zo van, ik heb het geregeld. Ik zat op de ambassade van Turkije in Brussel met Angela Merkel te overleggen. Helemaal niet des Ruttes om zo nadrukkelijk ergens met de eer te willen gaan strijken, maar wel en kennelijk een ergernis die hij heeft van ik heb destijds wel wat voor elkaar gekregen en dan krijg ik te weinig egards voor. 2015, die grote toestroom van asielzoekers. Het is waar dat het is overigens wel altijd de vraag wie nou uiteindelijk de vader was van dit plan. Hè, want Samson heeft daar destijds ook mee de boer op gegaan. Claimde dat toen ook. Merkel, Rutte, het plan Asmani herinner ik me ook.
Oh ja.
Was dat niet eigenlijk door Asmani bedacht? Kortom, een succes heeft altijd meerdere vaders of moeders.
Ja, ja.
Maar wel heel nadrukkelijk, echt een beetje geïrriteerd daarom. Ik vond het daarom ook het kerstinterview inderdaad interessant.
Ja, was boeiend, zeker.
Omdat hij gewoon ook echt wel een beetje geïrriteerd was over het feit dat hem natuurlijk het afgelopen jaar weer van alles wordt aangeleund, zoals hij dat zelf ervaart, over dat hij niks laat zien en dat hij niks voor elkaar krijgt, dat hij klaar is met zijn premierschap. Terwijl hij zegt van ik heb wel wat laten zien. Dat gaat in dit geval over asiel, maar vraag hem bijvoorbeeld naar de economie en dan is hij nog steeds heel trots dat we een van de rijkste landen ter wereld zijn, de beste economische cijfers hebben van heel Europa, dat soort zaken.
Ja.
Die worden ook steeds nadrukkelijker in persconferenties gebruikt om toch zijn legacy heel nadrukkelijk te onderstrepen.
Ja, en die legacy kan ook misschien verder onderstreept worden bij een bezoek aan Biden, hè? Want dat is toch wel weer een mooi moment. Ja.
Dan ben je toch een koning van bruggetjes.
Ja, ongelooflijk. Doelde jij op de transatlantische relatie? Toen je zei, toen in die Engelse analyse over het bezoek van Rutte aan Biden, dat Nederland toch een belangrijke bondgenoot aan het worden is nu Verenigd Koninkrijk eruit
stapt. Het ging over iets anders. Volgens de Financial Times heeft het heel erg te maken met de pogingen van de Verenigde Staten om chips die door ASML gemaakt worden, te voorkomen dat allerlei technologie richting China verschuift. Ja. En Nederland en nog een ander land, België ook, zijn daar op zich heel goed in. Hè. ASML is natuurlijk een van de parels van de Nederlandse industrie. En Amerika wil dat China niet wijzer wordt dan het al is. En heeft daar ook al langer bij de Nederlandse regering op aangedrongen. Mickey Adriaens heeft een wat curieus interview gegeven. Ik meen aan het FD een aantal weken geleden, waarin ze toch heeft gezegd dat China zo eng allemaal niet meer is. Ik paraphraseer even. En dat leidde wel tot verbazing ook in Den Haag, maar zeker ook bij de Amerikanen. Die natuurlijk met betrekking tot Oekraïne heel erg ook de oorlog ook financieren en ondersteunen met materieel en dat soort zaken. En wel zoiets hebben van wij doen dat allemaal in Europa. Natuurlijk om het eigen strategisch belang te waarborgen van het stoppen van de Russische expansiedrift. Maar tegelijkertijd ook wel daarmee nog steeds een belangrijke veiligheidsgarantie voor Europa geven. En zo werkt dat op het hoogste politieke niveau. Daar wordt natuurlijk op een gegeven moment ook wat voor teruggevraagd. En een visite aan het Witte Huis, zo werd dat in de Financial Times omschreven, is daar natuurlijk niet voor niks voor. Mickey Adriaens werd ook nog geciteerd in dat stuk. Dus dat geeft aan dat kennelijk, de FT heeft natuurlijk ook goede bronnen in Washington zitten. Dus dat komt allemaal wat dat betreft dus niet zo uit de lucht vallen. Ik weet dat de Nederlandse regering al een tijdje bezig was om Rutte naar Biden te krijgen. Er wordt natuurlijk ook rekening gehouden dat Rutte aan zijn laatste termijn zit. Hij heeft Obama ontmoet, hij heeft Trump ontmoet natuurlijk in een memorabel. Ja. En bij die legacy hoort natuurlijk eigenlijk ook Biden. En al is het maar omdat Nederland natuurlijk ook een hele trouwe bondgenoot is van de Amerikanen. Het bijzondere daarbij wel is dat mij is opgevallen de afgelopen 20, 25 jaar, dat de Republikeinen veel meer aan nauwe banden met Nederland lijken te hechten dan de Democraten. Als de Democraten in de regering zitten, omdat die denken we zijn toch gelijk gestemd. En de Republikeinen meer effort moeten doen om mensen te overtuigen. Dus dat merkte je bij George W. Bush. Ik geloof dat Balkenende, ik meen drie keer. Hou me te goede twee of drie keer is geweest. Uiteindelijk natuurlijk ook het NAVO-voorzitterschap voor Jaap de Hoop Scheffer toen hebben geregeld. Maar Trump natuurlijk ook een paar keer ook met Rutte gesproken. Zowel op de NAVO-top als in het Witte Huis. En de Democraten, ja, die zetten de stoel altijd in de, nou, ik wil niet zeggen in de ruststand, maar richting Nederland niet heel erg actief bezig zijn. En men heeft dus al eerder geprobeerd om Rutte daar in het Witte Huis te krijgen. En daar was ook sprake van. Ik meen dat het vlak voor de zomer was, dat het ook een serieuze bijna poging was geweest. Uiteindelijk ging dat weer niet door. En een belangrijke reden daarvan, begreep ik uit mijn netwerk, is dat de Amerikaanse president ook niet zoveel werkt.
Oh,
ja, en dat wisten we wel van Trump. Hè. Er werd van gezegd, hij zit de hele dag in de residentie, zit hij Fox News te kijken en hamburgers te eten.
Ja,
en dan komt hij twee uur eventjes naar beneden. Van Biden wordt gezegd dat hij maar twee uur per dag werkt.
Oh, jemig.
Ja, even los dat er af en toe natuurlijk ook gereisd moet
worden. Ja, natuurlijk veel reizen, toespraken, noem het maar.
Kijk, de man is natuurlijk op leeftijd. En nou, hij heeft niet de hele, is niet van 9 tot 5 bezig met het ontvangen van buitenlandse regeringsleiders.
Nee. Dus er moet maar net een gaatje in die agenda
nou,
zijn.
Nou ja, dus dat uiteindelijk gelukt is, daar mogen we al blij mee zijn, geloof ik.
Ja.
Maar dat het dus vrij moeilijk was om daar voet tussen de deur te krijgen. Ook al zou je verwachten, zeker na de Trump-era, van de diplomatie, buitenlandse zaken worden helemaal opgetuigd. Want het was onder Trump redelijk afgebroken. Toch democraten toch een iets andere prioriteitsstelling hebben. En ik geloof dat de hele wereld al is langs geweest. En nu mogen wij ook.
Ja, hij moet misschien nog even op zoek naar documenten die nog ergens in een verstopt
dat
liggen.
Dat komt ook nog
verstopt,
bij.
Dat moet ik niet zeggen. Die ergens heeft laten liggen misschien.
Dat wordt ook weer zo gênant natuurlijk. Hè? Want je ziet dat nu daar de discussie heel erg over gaat. En dan dat er straks zo'n oploopje komt dan in de Oval Office, waarin twee Nederlandse journalisten en twee Amerikaanse journalisten dan vragen mogen stellen aan Biden en Rutte. En dat dan, dat is dan meestal, gaat Erik Mouthaan of zo, de NOS-correspondent, mogen dan wat vragen vanuit Nederland. En dan krijgen ABC en AP of zo krijgen dan. En dan vragen wij nog dingen over Europa en de NAVO wat relevant is. En dan vragen die Amerikanen alleen maar van, waarom heb je die documenten laten zien?
Misschien dat Rutte nog een tip kan geven. Ik heb daar geen actieve herinnering aan. Nou, die strekking, je weet het niet, toch? Het is wel een koning in uit dat soort situaties.
En de advisering van de Amerikaanse president. Hè? Want we weten dat hij bij de NAVO-top, toen Trump heel erg aan het bokken was van jullie moeten meer doen, dat hij zegt van waarom ga je straks niet met de eer strijken om en zeg je van sinds ik president ben is er 40 miljard bijgekomen aan defensieinvesteringen vanuit de NAVO. En in de reconstructies lazen we later dat hij dat zoals dat vaker kennelijk bij Trump werkte, dat je hem iets influistert.
Ja.
Dat de laatste gede die hem iets influistert, is dan een spreeklijn voor de openbaarheid geworden.
Ja.
En dat gebeurde dus vervolgens ook. En dat werd op het konto van Rutte geschreven. Die heel creatief dacht, dat verpak je gewoon als een enorm succes. Wat overigens ook veel zegt over de manier waarop Rutte zijn successen verkoopt en verpakt.
Ja. Zeker. Nou, benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Is in ieder geval een mooi moment om naar uit te kijken. Ja, dan nog één serieus onderwerp. Nou, zeg ik nou, want dit is natuurlijk ook heel serieus. Maar je kan er mooie verhalen bij vertellen. Grapperhaus natuurlijk.
Ja.
Ernstige bedreigingen uit de hoek van Bolle Jos Leidekkers. Ik zat ook nog even te kijken naar die foto van die Bolle Jos. Dat is nog net geen tiener meer. Maar dat is een beetje een...
careful.
Ja, nee, precies. Maar dan denk je, hoe bestaat het toch? Dat is toch onwaarschijnlijk dat...
Ja, en ook wel een wake-up call, denk ik. Hoewel we niet altijd veel horen of weten over wat er in het dreigingspatroon richting politici of ex-politici gebeurt. Hè. We weten natuurlijk en we zien in Den Haag natuurlijk ook mensen met beveiliging rondlopen. Daar zijn we niet altijd staan we niet altijd vooraan om daarover te publiceren. Omdat dat iets is wat ook een soort zwaankleef aan effect kan hebben. Maar we zien en we weten ook bijvoorbeeld omdat politici er zelf over spreken. Kaag doet dat met enige regelmaat. Het Kamerlid Elian van de VVD heeft natuurlijk iets over gezegd in een interview. Dat hij beveiligd werd. Nou ja, dat zagen wij al een tijdje gebeuren. Maar je wil mensen niet op gedachten brengen dat het een soort normaal is om politici te gaan bedreigen. Maar nu dus heel nadrukkelijk bekend is. En omdat mensen het dus ook gewoon zien. Hè. Kijk, Grapperhaus werd regelmatig ook in zijn woonplaats gespot. Terwijl hij op de fiets zat. En op het moment dat mensen hem dan in het centrum van die woonplaats heel nadrukkelijk voorbij zien komen met allemaal beveiliging. Op het moment dat hij al een jaar geen minister is. Dan is dat op een gegeven moment een verhaal. Omdat dat out of the ordinary is. Van Jezielgus kan je het nog verwachten omdat hij de zittende minister is. Maar hij is natuurlijk geen minister meer. En moet dus nog steeds onder beveiliging kennelijk op dit moment zijn leven leiden. Overigens, als Wilders morgen zou stoppen, zou die beveiliging ook nodig zijn, hoor. Dus we weten al dat het voor sommige mensen al sowieso geldt. Maar voor een oud-minister, ik kon me niet even 1, 2, 3 herinneren dat dat eerder het geval is geweest. Met Verdonk heeft het nog wel een tijdje gespeeld. Die is natuurlijk een hele lange tijd beveiligd. Die werd op een gegeven moment Kamerlid. En op een gegeven moment werd ook die beveiliging afgeschaald omdat de dreiging volgens de diensten minder zou zijn. Of zou zijn verdwenen. En nou ja, bij Grapperhaus, dus kennelijk iemand die een appeltje met hem te schillen heeft. Omdat Grapperhaus in zijn beleid kennelijk dusdanig effectief is geweest. Dat deze meneer, als de berichten van justitie en die ook in het parool stonden natuurlijk kloppen. In zijn werk is beperkt door het beleid van de minister. Ja. En dus kennelijk wraak wil nemen, want Grapperhaus is natuurlijk een interessante man, maar heeft op dit moment nou niet heel erg veel invloed meer in het kabinetsbeleid. Nee. Laat staan in het CDA-beleid. Hij heeft laatst weer een interview gegeven, maar het is niet zo dat hij elke dag met Wopke Hoekstra of Hugo de Jonge aan het bellen is om de horloges gelijk te zetten. Dus ja. Dat is een nieuwe ontwikkeling en eentje die ongetwijfeld ook weer zal bijdragen aan terughoudendheid van mensen om de politiek in te gaan. Hè? Je hoorde het al, Piet Adema, je hoorde het minister van Landbouw, je hoorde het Connie Helder ook wel aanrefereren. Je kan een stukken worden gescheurd in de politieke arena, maar er zit natuurlijk ook een veiligheidsaspect bij. En de wil om je nek uit te steken en om van een goed betaalde baan, of het nou een advocatenkantoor is of een voorzitter van een zorgverzekeraar, wat dan ook, op het politieke hakblok terecht te komen. Niet alleen omdat je daardoor de oppositie kapot wordt gemaakt, zeg ik even tussen aanhalingstekens, maar ook vanuit criminele circuit of van mensen, wappies die bijvoorbeeld Hugo de Jonge ook nog steeds in het vizier hebben. Ja, waarom zou je jezelf dat aandoen? Maar nog belangrijker, waarom zou je je gezin dat aandoen? Want dat is, en dat noemde Grapperhaus ook, hè, omgeving. Het gaat niet alleen om Grapperhaus, het gaat ook om mensen die hij lief heeft. En dat is zijn familie. En dat geldt natuurlijk voor bijna alle mensen die op dit moment onder bedreiging hun werk moeten doen. En onder beveiliging. Ook rechters, journalisten, ook hun omgeving is natuurlijk loopt risico. Soms wordt er ook expliciet naar gerefereerd. We hebben ook wel eens zo'n brief gekregen waarin die hebben we doorgesluist toen ook naar de diensten. En die gingen daar diezelfde dag toe mee aan de slag. Dus dat was dan wel weer bemoedigend. Maar waarin expliciet werd opgeroepen of werd gewaarschuwd van we hebben je op de korrel. Het ging dan over politici. Bij naam en toenaam werden genoemd. En hou je gezin ook maar bij je uit. Ja. Want zijn ook in de line of fire. Nou ja, dat gaat je niet in je koude kleren zitten natuurlijk.
Nee, ik moest nog terugdenken ook aan Dirk Wiersum, die natuurlijk was geliquideerd. Toen was Vert Grapperhaus minister. En ook de aangeslagen manier waarop hij toen nog, naar ik meen in het oude Tweede Kamergebouw, daarop reageerde. En dan is het natuurlijk wel heel, wrang dat je dat eerst als minister daar als het ware op moet reageren. En nu word je daarna je ministerschap zelf ook nog mee direct mee gekomen.
Ja, het is afschuwelijk. En je merkt ook dat... het blijft ook heel ingewikkeld, hè, want men wil er eigenlijk veel over zeggen. Men wordt dat door de diensten altijd afgeraden. Dat hebben we natuurlijk laatst met Amalia ook gezien. Dat je merkte dat vanuit Rutte en vanuit de RVD... men eigenlijk niks wilde zeggen over het feit dat Amalia mogelijk ontvoerd... dan wel op andere manieren voor haar leven moest vrezen. Op het moment dat meisje, of dame moet ik zeggen... want ze is inmiddels 19.
Jonge vrouw, ja.
Ja, jonge vrouw, gewoon naar de universiteit gaan te studeren... en dat die ouders dus hebben gezegd van ja, maar hier moet rugbaarheid aangegeven worden. Want ze kan geen normaal leven leiden. Dat heeft een impact en dat gaan mensen opvallen. En ook een beetje een wanhoopspoging, denk ik, van als we de rugbaarheid aangeven, dat het dan misschien kapot wordt gemaakt. Nou, mijn laatste informatie is dat er nog niet veel is verbeterd aan die veiligheidssituatie. Dus dat is natuurlijk heel triest. Maar dat geeft dus wel aan dat... Nou ja, het heel moeilijk is voor mensen die in het vizier liggen van zo'n bedreiging om daarover te communiceren. Ja. Maar ja, als je er niks over zegt, dan heeft niemand het door. En dan is ook de verontwaardiging minder groot. En misschien dat ik daar nog bij kan opmerken, dat de discussie heel erg gaat over wat er schande is dat mensen bedreigd worden en beveiligd moeten worden. Bijvoorbeeld vanuit het drugsmilieu. En het is zonder meer waar om daar verontwaardigd over te zijn, maar het gaat eigenlijk heel weinig om de oorspronkelijke oorzaak van het feit dat drugs, cocaïnehandel, überhaupt welig tiert in Nederland. Namelijk dat het gemeengoed is geworden om ervan gebruik te maken. Ja. Dat je langs een studentenhuis loopt en dat je de scooters ziet aankomen die de bestellingen afleveren in het studentenhuis. Ik heb het deze zomer met mijn eigen ogen kunnen zien. En het normaliseren van dat drugsgebruik, daar gaat het eigenlijk heel weinig over.
Maar daar is politiek natuurlijk ook geen enkele compromis over te sluiten.
Nou ja, daar wordt een hele dubbelzinnige koers gevaren. Want je moet dan wel allerlei drugs kunnen testen op festivals.
Ja, waarmee, staan ze echt met standjes klaar natuurlijk.
Ja, waarmee het toch weer een beetje wordt genormaliseerd. Terwijl het is natuurlijk niet, weet je, ook die ecstasyhandel, het is natuurlijk niet normaal. En het geeft natuurlijk uiteindelijk, financiert die handel... Ja. Het feit dat onze rechters, journalisten, politici met de dood worden bedreigd.
Ja, ja. Ja, dat is een zeer relevant onderwerp wat ongetwijfeld nog vaker aan bod zal komen. Ja, en dan gaan wij volgende week gewoon weer de Tweede Kamer in. En dan gaan we over tot de orde van de dag. Benieuwd hoe het met Vera Bergkamp zal gaan de komende maanden. Natuurlijk ook nog lang niet voorbij. We hebben natuurlijk veel crisis waar het kabinet mee te worstelen hebben.
Receptie.
Oh, ja.
Ja, maar alleen dan ben ik op reis naar Caribisch Nederland. Dus ik kan er helaas niet bij zijn.
Prijsplafond. Nou ja, er zijn zeer veel prangende onderwerpen die aan bod komen. Ik zeg tot volgende week.